De leeuwen en beren, dat waren geen symbolen of metaforen. Nee, dat waren gewoon concrete beesten die je onderweg tegen kan komen. Ja. En die vraten je gewoon op.
Ja, net als de wolf nu.
Ik wil die wolf graag er weer bij halen. Welkom wolf. De Veluwse wolf willen we niet vergeten. Ja. Nee, maar dat is wel het denk ik het punt. Dat de Bijbelse mens, zeker in het Oude Testament, is gewoon in strijd met de natuur. Huis, tuin en kerk. De podcast. We zijn er weer. Giel Vleesenbeek zit aan tafel. En ik, Simon van der Lucht. En wij maken een nieuwe episode, een nieuwe aflevering van onze podcast. En nou, de getrouwe luisteraar weet, we gaan het hebben over dingen dicht bij huis. Want dat is een beetje de inzet van ons gesprek steeds. Huis, tuin en kerk. En wij dachten, moeten we het niet eens hebben over de Groene Kerk. De Groene Kerk. Ja, waarom eigenlijk?
Ja, waarom niet? Hè? Dat is eigenlijk denk ik de juiste reactie. De Groene Kerk, ja, dan maak je hem al inderdaad heel kerkelijk. Hè? Dichter bij huis is het gewoon groen. Is in ieder geval, ik wil zeggen, het zit op links. Maar dat heeft niets met mijn politieke voorkeur voorlopig nog te maken. Maar groen heeft het is de hele tijd in het nieuws. Ja. Het is actueel. Ja. Duurzaamheid. Stikstof is natuurlijk een probleem. Gas is een probleem. Nou, dat heeft ook te maken met onze portemonnee. Nou, die zitten ook de hele tijd om elkaar heen te draaien. Zonnepanelen, elektriciteit, elektrische auto's.
Ja. Voeg daarbij, zeg maar, de moeilijke positie die de grutto heeft. Nou, zie je daar. Wat zullen we dan zeggen? Ja. Aan de slag met...
Maar de wolf die in opkomst is.
De wolf daarentegen maakt weer een opkomst door. Ja, kortom, onze leefwereld zit vol met groen. En groen staat dan voor besef van aandacht voor milieu en klimaat. En de vraag is natuurlijk simpelweg, kunnen wij als kerk achterblijven? Maar misschien moeten we eerst de vraag stellen, zitten wij achterop, denk je?
Ik denk dat het een klein beetje verschilt per kerk, maar ik zou over het algemeen willen stellen dat we niet voorop lopen, maar eerder achter.
En waarom zeg je dat?
Ik zeg dat omdat ik over het algemeen zie dat groen niet heel hoog op de agenda staat. In ieder geval niet, wel bij gemeenteleden, maar dat verhoudt zich een beetje als de hele samenleving voor mijn gevoel. In sommige bubbeltjes zit het, in andere wat minder, en dat heeft ook mee te maken dat ik ook juist in religie en ook in het christendom soms heel conservatieve stemmen steeds klinken. Over de cultuur, hoe het vroeger was en dat we dat vast moeten houden en dat in de Bijbel vlees werd gegeten. En een soort, waardoor dat gesprek altijd ingewikkeld is.
Ja.
Daar komen we misschien straks in deel 2 nog wel iets over te praten, hè, over hoe die Bijbel daarbij gebruikt wordt. Maar ja, weet je, we moeten alles wat we hier doen ergens, duurzaam leven of groen leven begint weer ergens thuis. Hè? Dat zijn individuele keuzes en dan kom je weer samen in je gebouw. Ja, moet dan je gebouw daar ook weer op worden aangepast? Ja of nee?
En jij zegt dus eigenlijk van het dreigt heel snel een soort vastgelopen gesprek te worden tussen van behoud van wat je hebt en vooruitstrevend vernieuwen naar wat nodig is. Dat is ook in de kerk eigenlijk niet veel anders dan in de samenleving. En omdat het er gewoon is, kunnen we er ook weer niet over zwijgen. Want het zijn hot topics.
Ja, zeker. Ja.
En het is natuurlijk een goede vraag, ook al kom je er misschien niet direct zelf vanuit de Bijbelstudie allereerst op uit, om gewoon vanuit de actualiteit naar de Bijbel terug te gaan. Hè? En de vraag te stellen van, zegt de Bijbel daar wat over? Heeft de kerk daar boodschap aan? En dan moet het natuurlijk in ieder geval te verbinden zijn met het hart van de boodschap van de kerk, namelijk het evangelie.
Dat is dan inderdaad de kunst in ieder geval. Ja, weet niet, heb jij eigenlijk wel eens over een soort groene dienst gehad?
Nou,
voorgegaan of meegemaakt? Of?
Kijk, voor de luisteraars die dit beluisteren en kort geleden nog in de biddagdienst van 2023 zijn geweest, kunnen zich herinneren dat ik het over raven en kraaien heb gehad. Nou, ik wil niet helemaal zeggen dat het een groene preek was, maar toch, er zaten vogels in.
Ja,
komt er eens om. Er zitten niet elke week vogels in.
Nee.
Dus, maar ik wil, ik kan wel zeggen dat ik in de loop van mijn predikleven wel geregeld aandacht heb gevraagd voor omgaan met de schepping. Dat heeft dus aan de ene kant het idee van, nou, wij hebben niet de wereld voor onszelf, hij is van God. Dus zeg maar aandacht voor verantwoordelijkheid daarin.
Ja.
Maar ook wel in de sfeer van, kijk eens hoe mooi die is. Gewoon een bewonderingspreek, zeg maar, of een bewonderingsdienst.
Ja.
Mooie liederen over van, tjonge, wat heb God er toch mooi gemaakt.
Ja.
Zit er ook aan, vind ik, die kant. Want het thema zit wel altijd een beetje aan de zorgelijke kant. Hè? Groene kerk, dat wordt al heel gauw van, we zijn niet groen genoeg.
Ja,
en het wordt ook, voor je het weet, moralistisch van, we moeten nog veel meer doen.
Ja.
Nou, dat is, ik vind het prima om het erover te hebben, maar het is maar een beperkt palet.
Ja, nou, daar komen we dan misschien inderdaad aan het einde nog wel wat
zeker
te spreken. Ja. Nee, maar mee eens. Hè. Dus daar zie je het risico. Maar ja, goed, de vraag is dan of dat niet ook een soort frame is wat ook weer door de hele samenleving erop wordt gedrukt.
Ja.
Dat het een soort activisme in zich krijgt of zo.
Ja.
En nou, activisme niet direct verkeerd, maar soms met wat vervelende bijsmaken of zo. Hè? Waarbij je al heel gauw in goed-fout patronen en schema's zit te denken. Het grijs wordt er goed tussenuit gegumd.
En kan je het nog ergens verbinden met een woord als genade bijvoorbeeld? Heeft dat er dan nog iets mee te maken? Of Gods koningschap, dat hij uiteindelijk de dingen bepaalt? Er zitten inderdaad wel theologische of geloofsmatige kanten aan die het heel leuk maken of waardevol maken om dit onderwerp toch weer eens beter te pakken.
Ja,
vind ik echt.
Nou, en wat ik me dan verder nog in ieder geval zelf kan herinneren is dat ik het eigenlijk wel grappig vind hoe je soms als kind, hè, toen ik een beetje naar de basisschool ging, hè, dat was in de jaren 90. Toen was daar eigenlijk, misschien was het een beetje een opkomst, denk ik ook een beetje, de zorg voor de natuur, waarin een heleboel, wat breder aandacht voor werd gevraagd. En ook, de eerste zorg over plastic en alles wat begonnen. Daarvoor was het misschien toch nog allemaal wat minder. En dat je dan ook een soort scheve basis alweer hebt met, hoe ik daar met mijn ouders over sprak. Of wat ik eigenlijk van tegenkwam in een oude generatie waarvan je dacht van, nou, die denken allemaal zus en zo. Want je hebt eigenlijk een vrij soort, progressief zou ik het dan willen zeggen, onderwijsprogramma. Maar dat blijkt dan ook niet helemaal te kloppen met hoe de rest van de wereld erover dacht. Dus dat is voor mij ook wel eens een keertje een eye-opener geweest. Van ik dacht, en ik ben ook wel weer benieuwd, hoe gaat het eigenlijk nu op school? Wat leren ze er eigenlijk? En dat gaat soms volgens mij best wel ver als ik daar iets over hoor. Dat inderdaad, ouders die gewoon vlees eten, een kind thuis krijgen die zegt van, nou, pap, mam, vanaf nu ben ik vegetarisch. Ja.
Nou. Wil je je menu aanpassen?
Ja. Nou, dat begint dan eerst met stukjes gehakte tussen de pasta uitplukken. En het vertaalt zich dan langzamerhand naar inderdaad een zoektocht naar van, oké, wat is dan lekker vegetarisch eten?
Ja, zeker. Ja. Nou, dat lijkt me nog hele klussen, want kijk, je kunt het als je alleen bent vrij gemakkelijk beslissen, maar dan wordt het toch een groepsdingetje van, wat wil het gezin?
Ja.
En als je dan ook nog zegt, oké, we willen bewust biologisch of andere groenten en andere soorten voedsel gaan kopen, dan kan het ook nog wel eens duurder zijn dan je denkt.
Ja.
Kortom, er zitten wel veel kanten aan eigenlijk, hè, aan dat thema groen en bewustwording daarvan.
Ja. Maar als ik dan, dus ik denk wel, het is ingewikkeld in de groep, maar daar zie ik ook wel echt een verschuiving. Ik weet nog, in mijn studententijd, dan waren er wel eens vegetarisch. En daar werd inderdaad nog wel eens een beetje wat simpel over gedacht. Nou, dat maak ik eigenlijk niet meer zo heel veel mee.
Nee.
Ja, je moet er tegenwoordig gewoon van uitgaan. Er zijn vegetariërs.
Ja.
Mensen die op die manier in ieder geval een duurzame keuze maken, die de groep beïnvloeden. Daar is in ieder geval meer acceptatie voor ontstaan. Dat denk ik wel, ja.
Nou ja, goed. En misschien moet het nog iets breder trekken ook van vervoer. Hè? Wat voor middelen van vervoer gebruiken we? Autogebruik, brandstofgebruik dus. Vliegen is natuurlijk een beetje een hot item. Vliegangst, vliegschaamte, weet ik veel hoe het allemaal naar voren komt. Maar het onderwerp groen, of laten we zeggen milieu en klimaat, vertakt zich naar verschillende levenssferen. Waar je er eigenlijk ook niet omheen kan.
Het
is, en dat is dan toch wel een goede reden om dus inderdaad je af te vragen van ja, wat is daar nou de boodschap van de kerk in? Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat, we zijn begonnen. We gaan zo meteen verder. Als wij nou verder denken over dit onderwerp, dan schiet mij allereerst een Bijbeltekst te binnen. Een uit Psalmen. Psalm 104 is een loflied op God, ook als schepper van deze wereld. En ik citeer maar even. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Nou, in ieder geval een aanwijzing dat wij als mensen onderdeel zijn van een uitbundige schepping, waarin zoveel levensvormen zijn die allemaal uit de hand van God komen. En het is natuurlijk duidelijk dat Psalm 104 terugverwijst naar het begin van de Bijbel. Het scheppingsverhaal waarin God natuurlijk laat zien hoe hij in alle grote, nou ja, op alle dagen iets moois maakt, wat ons leven mogelijk maakt, maar ook gewoon verrijkt.
Ja.
Dus ik denk dat we daarmee een eerste, nou, aanzet geven, toch? Over God en de schepper. Of God als schepper en het groene,
ja,
thema.
Ja, zeker. Ja, ondertussen schiet mij te binnen dat dit op Psalm 104 tekst is die ik zelf gekozen heb voor mijn belijdenis. Doen. Dat had niet zo heel veel link met de schepper op dat moment, hoor. Maar meer,
het was niet een groen moment op dat.
Nee. Ik kan mezelf niet herinneren dat ik daar erg mee bezig was. Nee, het ging meer om het slotgedeelte. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik besta.
Oh ja. Ja.
Maar goed. Ja, de schepper. Daar vroeg je naar. Hè? Ja, nou ja, daar begint heel vaak het gesprek natuurlijk.
Ja.
Hoe we als mens naar de wereld kijken heeft van alles te maken met hoe je denkt dat hij is ontstaan en waar hij naar op weg is. En als we nou eerst eens kijken naar dat gedeelte inderdaad, hoe die is ontstaan. Nou, dan zeggen we, hey, als christenen geloven we dat God hem heeft gemaakt. En daar nemen we dan zelf ook een gedeelte van dat geschapen zijn naar Gods beeld, wordt dan ingevuld met de gedachte, wij hebben die wereld te onderhouden, te verzorgen, ja, in de naam van onze Heer. We noemen dat rentmeesterschap.
Ja,
ja, maar het is een wereld door God gemaakt en hij heeft het beheer daarvoor aan de mens toevertrouwd. En wij moeten dat dus naar eigen inzicht doen, maar wel gericht op, hey, wie is nou,
ja,
die Heer die hem,
zeker,
gemaakt heeft?
Zeker, ja. En nou blijkt natuurlijk dat wij als mensen eigenlijk, nou,
dat heel slecht kunnen.
Precies. Eigenlijk gewoon een rommeltje van maken. En dan druk ik me nog zacht uit. We zijn destructief.
Ja.
Is het eigenlijk gebleken.
Ja, en wat bedoel je dan eigenlijk? Sinds de industriële revolutie, nou, of ook daarvoor?
Nou, dat, ja, nou, ik had inderdaad gedacht dat we bij de, hè, grote mechanisaties en zo, als we daar beginnen, zien we natuurlijk dat door het gebruik van fossiele brandstoffen er een enorme ontwikkeling is opgekomen met techniek en mogelijkheden welvaart creëren.
Ja.
Die tegelijkertijd een heel groot bijeffect heeft geproduceerd. Wat we niet voorzien hebben, of in ieder geval waar we nu te laat mee lijken te zijn, om dat nog te repareren.
Ja.
Kijk, hoe ver je terug moet gaan. Nou ja, neem bijvoorbeeld in Bijbelse tijden, om toch eventjes bij de Bijbel in de buurt te blijven, heb ik wel het idee dat voor de Bijbelse mens de natuur ook echt wel bedreigend kon zijn. Je moest je eigen plek wel beschermen. Hè? Als je, zeg maar, de wilde dieren of de dorens en de distels.
Ja.
Die toch een nou ja, soort klassieke aanduiding zijn voor het groeiende onkruid en alles. Daar, ja, moet je actief aan wat aan doen, want anders word je overwoekerd. Anders gaat je akkertje kapot.
Ja.
Anders heb je gewoon geen samenleven als mens. Dus de natuur als iets heel romantisch van, oh ja, daar ga je op een strand, nee, zitten met palmbomen en een lekker zonnetje. Dat is niet het beeld wat de natuur
nee,
hè,
is eigenlijk
in
een
de
beetje
Bijbel.
Nee, dus het lijkt wel een beetje omgedraaid. Hè?
Ja.
Ik moet inderdaad denken aan van die teksten die waar het dan gaat over het onderhouden van een wijngaard of zo. Waarin staat inderdaad, hè, van, nou, eerst alle doorns en, ja, wissels ertussenuit, ja, onkruid, ja, verwijderen en weet ik veel, muren omheen beschermen tegen inderdaad de wilde dieren. We moeten de natuur
op afstand
houden. Ja, gevaarlijk. Zeker. Maar ja, goed, dan denk ik ook. Ja, wanneer heb ik voor het laatst door de doorns en de distels heen gebanjerd? Nou, ik weet het niet. Ik stoot me vaker aan stenen op straat dan dat ik natuurlijk schram aan een...
Maar dat is natuurlijk ons probleem om in die Bijbelse werkelijkheid te kunnen snappen. Want weet je, leeuwen en beren, dat waren geen symbolen of metaforen. Nee, dat waren gewoon concrete beesten die je onderweg tegen kan komen. Ja. En die vraten je gewoon op.
Ja, net als de wolf nu.
Ik wil die wolf graag er weer bij halen. Welkom wolf. De Veluwse wolf willen we niet vergeten. Ja. Nee, maar dat is wel het denk ik het punt. Dat de Bijbel... De Bijbelse mens, zeker in het Oude Testament, is gewoon in strijd met de natuur.
Ja, precies.
Die probeert cultuur veilig te stellen tegen natuur.
Ja, ja.
En nou, dat wordt niet per se in mindering gebracht op de bewondering. Hè? Psalm 104 is ook een, hoe bent u groots bezig, God? En u zorgt voor die dieren, zelfs de jongen van de raven worden door u verzorgd. God kan
En er zit ook de hele kringloop van de aarde. Is dat niet in het boek Job waar net, zeg maar, ook daarin helemaal de kringloop van de natuur wordt beschreven als een soort mysterieuze werkelijkheid waarin God de hand heeft. Ja, waarin echt die grootsheid. Maar ja, goed, wie oog in oog tegenover een beer of een leeuw heeft gestaan, kan ook niet veel meer hebben dan gewoon respect.
Ja, en ik herinner mij van bijvoorbeeld van mijn reizen in India, dat ik daar in dorpen kwam waar ze doodsbang voor de olifanten waren. Want er waren dus gewoon kuddes olifanten. Die waren aan de ene kant beschermd.
Ja,
want het zijn beschermde diersoorten.
Ja. Ja.
Maar ja, ze konden ze wel schieten, die beesten. Ja, want die liepen gewoon over je akker heen. Ben jij je oogst kwijt?
Ja, en die donderen dwars door je hek heen.
Ik bedoel, en als ze jou gezien hebben en je hebt ze beschoten, dan, dan ben je aan de beurt de volgende keer. Hè? Die hebben een geheugen.
Oh ja.
En ze leven langer dan jij, dus pas maar op. Nee, echt waar. Ik heb mensen gehoord die echt een dag in een boom hebben gezeten tot ze bevrijd werden van een olifant die onder die boom stond. Serieus?
Ja?
Nee. Dus, ik wil maar zeggen, het komt
nog
voor.
Niet op de olifant schieten. Nee,
ik geef toe, het was ook niet een verstandige zet. Ja. Ze doen het soms ook wel eens met vuurwerk. Hè? Dan gaan ze gewoon vuurwerk afsteken om die beesten te verdrijven.
Ja,
te verdrijven.
Ja,
maar ik denk dat je dan een klein beetje beter snapt hoe de mens in de Bijbel ook tegen de wilde dieren aankeek.
Ja.
En nou ja, goed, dit gaat dus dan even over het leefklimaat. Hè? Maar er zit natuurlijk ook het aspect in van hongersnauden, aardbevingen, stormen. De wereld waarin wij leven is niet een zachtzinnige wereld.
Nee.
En je kunt zo groen zijn als je wil, maar het groene kan zich ook tegen je keren als God daarin de ruimte biedt aan de natuur om kapot te maken.
Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk wat we op dit moment... Hè? Want ik vind het mooie zoektocht inderdaad naar van hoe gebruiken we nou die Bijbel.
Ja,
kijk,
precies.
Als wij hier, zeker als we als Nederlanders natuurlijk zitten, dan leven we in een heel... zachtmoedig klimaat, er gebeurt hier bijna niks. Hè, als er een keertje een aardbeving is, dan is die op zijn dichtstbij Italië, Turkije, daar ergens. Nou, niet lang geleden was het natuurlijk een best wel heftige. Dan opeens komt die tegenoverkant van de natuur weer eventjes, dichtbij. Maar dat is natuurlijk nog heel betrekkelijk voor ons.
Precies.
We maken ons af en toe wat zorgen over ons drinkwater. Maar ja, weet je, de kraan heeft het nog niet een keertje niet gedaan.
Nee. Nee, en weet je, wat je natuurlijk ook merkt is dat de globale problemen die er zijn, hè, er zijn natuurlijk plekken op de wereld waarin de klimaatverandering echt al grote gevolgen heeft. Neem eilanden in de Stille Oceaan die ondertussen onleefbaar worden.
Ja.
Ja, dat is dan toch een probleem ver weg. En de politiek is niet heel krachtig om daar een globale beleid op te ontwikkelen. Alle mooie akkoorden ten spijt. Dus komt het wel weer aan op je persoonlijke motivatie. Wat doe ik eraan? En dat heeft dan wel weer heel sterk te maken, vind ik, met je godsgeloof. He, ook al zou het niks helpen, toch moeten we het goede doen.
Ja.
Omdat de schepping niet van mij is.
Oh ja.
Omdat ik gewoon rentmeester ben die een keer van de eigenaar de vraag kan krijgen. Ook al was het bar en boos, wat heb jij gedaan om zuinig met mijn wereld te zijn?
Ja, want nu je dit zegt... Kijk, er is een hele groep christenen die zegt... Nou ja, weet je, lees de Bijbel maar.
Ja.
De wereld gaat eraan.
Ja.
Hij is niet te redden.
Nee.
Ramp op ramp, keer op keer. Dus weet je wat? De volgende pick-up die ik koop... Tenminste, ik moet vooral aan Amerika denken als ik deze geluiden hoor. Maar je vindt ze ongetwijfeld ook wel wat in Nederland misschien iets meer gematigd.
Ja, dus zo van, laat maar waaien, want het gaat toch naar de donder.
Nee, precies. Ja. Sterker nog, bijna zeg maar de vernietiging van de aarde zou nog bijna het uitvoeren van Gods plan kunnen zijn.
Ja, precies. Ja, nee. Dus dan kan je inderdaad vanuit een eindtijdgedachte dat nog legitimeren, maar dat lijkt me niet oké, nee.
Nee, en waarom dan
nou,
niet dus?
Omdat ik vind dat God zijn eigen gang mag gaan. Als hij bezig zou zijn in de eindtijd om alles af te breken, dan nog vraagt hij van ons om het karakter van Jezus te laten zien. En gewoon door middel van niet alleen in de onderlinge omgang zachtmoedig en vredelievend te zijn, maar ook zuinig te zijn met de dingen die je hebt gekregen. Dat is een stukje laten zien van je karakter, wat door het evangelie gevormd is. Dat laat je ook zien in de omgang met dieren, planten, bomen, met de spullen die je hebt. En dus ook consumeren, consuminderen. Dat heeft er allemaal mee te maken.
Ja. Nou ja, precies. Hè? En dus eigenlijk doe je een soort pleidooi om schepping en einde in die zin niet tegen elkaar uit te spelen. Nee. Alsof we inderdaad vanuit de schepping een soort positieve opdracht krijgen die richting het einde eigenlijk gaat vervallen,
nee,
omdat die wereld toch te gronden gaat.
Nee, die blijft bestaan.
Ja, maar dat is wel een overtuiging? Deze wereld gaat te gronden?
Op den duur wel.
Ja.
Of we nu precies in die eindtijd zitten. We hebben daar natuurlijk onze podcast over corona een en andermaal over gesproken.
Ja.
Nou ja, goed, het blijft een beetje zoeken natuurlijk. Maar ik geloof niet dat we er echt al helemaal in zitten, nee.
Oh ja, er komt nog een tijd aan die nog barder is.
Ik denk het. Maar goed, dat geef ik graag voor beter. We gaan zo meteen verder met onze podcast. Huistuin en Kerk, de Groene Kerk, hebben we het over in onze podcast. En nou, na een verkenning van allerlei Bijbelse gedachten, teksten, woorden, maar weer eens even terug naar de concrete realiteit. We hebben een kerkgebouw, De Fontein, in Zwolle-West. We hebben elkaar als gelovigen, we zijn christen. En hoe komt nou dat thema Groene Kerk ons concrete leven binnen? Waar zouden we nou eens kunnen beginnen?
Nou kijk, weet je, als ik daaraan denk, hè, dus hoe we in het eerste gedeelte zei ik een beetje van, nou, het is als kerk ook ingewikkeld, we lopen niet per se voorop. Nou, de vraag, hè, hebben we er een boodschap over? En daarvan hebben we in ieder geval, dus we hebben wel een opdracht, we hebben een taak en we hebben er ook wel een boodschap over, maar die moet zich altijd ergens verhouden tot de kern van wat we te vertellen hebben. Het moet ergens gaan inderdaad over het werk van Jezus, over zijn boodschap en zijn koninkrijk. En nou, hoe ik er dus naar kijk is, dat ik dan denk van, nou weet je, als kerk hebben we daarin wel ook, hè, dus niet een boodschap voor de wereld, maar nou, we hebben misschien in ieder geval als gemeenschap een voorbeeld te geven. Hè? Dus we zijn onderweg en nou, we moeten als christenen allereerst zelf en vervolgens ook als gemeenschap kijken naar, nou, wat zie je eigenlijk aan ons, wat zie je aan mij, aan hoe ik voor die natuur zorg.
Oké, nou. Laten we eens beginnen, Giel.
Met mezelf doen.
Ja, ik zou maar willen weten, hoe ligt je tuintje erbij?
Nou,
want dat is jouw natuur.
Absoluut. Nou, kijk, weet je, nou, daar maak ik best bewuste keuzes over.
Vertel.
Toen wij, kijk, wij hebben een hele kleine postzegel achtertuin. Dus je kunt wel, we hebben twee kinderen. Nou, die kunnen precies, zeg maar, twee keer op een fietsje trappen en dan botsen ze tegen de schuur aan en dan weer terug tegen ons huis. Het stelt niet veel voor. Maar toen, aan het begin, toen we daar kwamen wonen, lag er kunstgras.
Juist.
En nou, dat vind ik een van de meest, nou, ik zou willen zeggen, zondige dingen die je in je eigen tuin kunt neerleggen.
Oké, okay. Dus die heb je eruit gehaald.
Dus dat heb ik uitgerukt.
Juist.
Nou, het heeft even geduurd voordat het aan het gebeurt. Maar er ligt gras voor in de plek en dat is echt werken. Werken Juist. Om dat gras ook groen te houden en zo. En er zitten allerlei nadelen aan. Want ja, soms blijven we wat langer vochtig dan je wilt. Mm-hmm, en weet ik veel wat. Maar ik vind gewoon niet dat je lappen plastic in je achtertuin kan neerleggen.
Oké. Nee. Dus dat is het eerste voorbeeld. Ja. Gewoon gras.
En er is een boom geplant.
En een boom geplant.
Hop.
Alsjeblieft.
Geen grote.
Nee, maar die kan groot worden.
Nou, dat deze
is een
blijft.
Teken van hoop.
Nee, nou kijk, hier heeft zeg maar, cultuur en natuur hebben zich zo vereenzelvigd dat deze boom, als het goed is, hè, en met een klein beetje werk blijft hij redelijk klein ook voor deze.
Okay.
Hè, ja. Dus we kunnen niet, je kunt in de schaduw zitten, maar je moet wel ieder kwartier meeschuiven.
Bovendien heb je te maken met buren en de meeste burenruzies gaat over overhangende takken.
Precies, en blaadjes in de tuin en zo.
Oh, denk eraan.
Zeker. Nee, dus wij hebben wel echt geprobeerd onze tuin te vergroenen.
Ja. Goed, mooi, mooi.
Nou ja, kijk, en maar dan moet ik bijvoorbeeld alweer denken aan, nou ja, zo hebben we een keertje zonnepanelen aangeschaft.
Mm-hmm.
Maar ja, daarvan vind ik het alweer, hè, is dat bij mij nou een groene overweging geweest of is het een portemonnee overweging geweest?
Is dat tegenstrijdig?
Nou, misschien niet voor de buitenkant per se, maar wel voor mijn innerlijke geweten, ja.
Ja? Waarom?
Nou ja,
je mag geen financieel gewin hebben bij goede motieven.
Oh, nou, dat mag wel, maar ik denk dat ook heel veel mensen eigenlijk vooral gewoon heel goedkoop stroom willen.
Tuurlijk.
En eigenlijk, ik merk dat ik er minder zuinig van word.
Precies. Moeten zeggen, ik zou minder stroom moeten gaan gebruiken. Ja. Dus het is helemaal niet gunstig om goedkope stroom te krijgen.
Nou, precies. Kijk, dat is het interessante in ons eigen gebouw op dit moment, is dat gesprek natuurlijk ook erover.
Ja.
Er is een tijd over zonnepanelen gegaan, maar toen zijn ze even gaan meten.
Ja.
Zo van, ja, we kunnen wel overal zonnepanelen ophangen, maar als we nou eerst al onze lampen vervangen.
Ja, en alle kieren dichten.
En alle kieren dichten, ja. Dan hebben we eigenlijk nog maar de helft van de zonnepanelen nodig om vervolgens, nou, ik weet niet precies wat de getallen zijn hoor, maar er ligt nog zoveel winst te behalen. Ja, nou, van de buitenkant zie je dan niet per se dat er verduurzaamd wordt. Maar daar wordt dan toch wel weer werk van gemaakt.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, maar ik vind wel een goed punt natuurlijk dat je zegt, het gaat er natuurlijk niet om dat we zo goedkoop mogelijk de dingen doen, zodat we nog meer kunnen gaan verbruiken.
Ja, en dat vind ik echt een ding. Want dat vind ik soms echt wel lastig hoor. Want het gevoel kun je hebben dat een elektrische fiets een groene keuze is.
Ja, maar
nee.
Maar
dat is het natuurlijk heel vaak niet. Want wat je gewoon doet is extra stroom verbruiken voor hetzelfde stukje trappen. En dus we fietsen wat langer en verder en zo, maar dan blijken we ook inderdaad weer meer daardoor te gaan fietsen. En nou is meer fietsen heel goed voor je, maar niet meer als je meer stroom verbruikt. Dus er zitten natuurlijk een heleboel ingewikkelde dilemma's in.
Klopt.
Ja, en dat vind ik ook echt wel een zoektocht, hoor.
Zeker.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, we laten de elektrische fiets even terzijde.
Ja, nee, want hier zit er iemand tegenover mij.
Ik wil het over een andere boeg gooien nu.
Ja. Nou.
Nee, laat ik ook eerlijk zijn. Weet je, ik hou bijvoorbeeld van het kopen van boeken.
Ja.
Spullen kopen.
Oh ja.
Hè?
Ja.
Dat is natuurlijk ook echt wel een ding, want die worden geproduceerd.
Ja.
Ik lees geen e-book.
Nee.
Dus ik moet het ook echt hebben van het fysieke boek.
Ja.
Wat ik in mijn handen kan hebben. Wat van papier gemaakt is. Precies. En karton.
En inkt.
En
chemische inkt.
Toe maar. En ja, ik zie eigenlijk geen opties om dat te verminderen.
Heb je het wel eens uitgezocht of een e-book echt veel
ik heb er eens gekocht destijds.
Okay.
Geprobeerd. Nou, ik geloof 3 weken of zo lag die al een week te niksen. Terwijl ik allerlei boeken las hoor, elke dag. Maar ja, dat ding gebruikte ik dus niet. Dus ik heb het in een royale bui aan iemand weggegeven.
Kijk, niet
dat
aan
is
mij.
Dan.
Jammer.
Had je hem gewild?
Nou, weet ik eigenlijk niet.
Nee,
ik gebruik hem niet. Nee, maar,
daar heb je het al.
Ja.
Dan ligt hij bij jou weer te verstoffen.
Ja.
Maar goed, wel als voorbeeld. Ik vind het ook wel moeilijk om met name als je denkt aan wat zijn de automatische gevolgen of heel dicht bij huis gevolgen van groen denken.
Ja.
Ja, dan heb ik ook wel een paar heilige huisjes die ik niet wil omkegelen.
Ja, ja. Nou, en ik heb bijvoorbeeld, en dan moet ik langzaam denken aan bijvoorbeeld afvalscheiden.
Daar
is het lang over gegaan. Nou, ik merk dus dat als ik, zeg maar, dus ik ben zo eigenlijk door hoe er over afvalscheiding wordt gepraat, merk ik gewoon dat ik eigenlijk een soort, bijna een dopamine shot krijg van iets in de plastic bak gooien. Denk ik, zo, hop, goed gescheiden. En dat is tegenstrijdig. Nou, voelt het alsof ik iets goeds doe.
Ja.
Want ik gooi het niet bij het restafval.
Nee,
en ook
denkt,
niet bij mijn
waar kan ik nog meer plastic vandaan halen?
Ja, ja. Dus dan werkt het, hele principe. Gaat zich omdraaien, zeg maar. Dus goed. Bedankt inderdaad dat je afval scheidt. Maar het is vooral belangrijk eigenlijk om te gaan minderen.
Ja, want zou dat de Bijbel bedoelen met zonde? dat je gewoon dopamine shot krijgt van iets wat niet oké is.
Ja, nou ja, precies. Daar komen we denk ik wel dichtbij uit, ja.
Oké.
Nou, maar nou, kijk, dat vind ik... Ja, nu valt toch dat woord minderen nog een keertje. Hè? Kijk, dat is denk ik een van de moeilijkste dingen die we te doen hebben. Dat we vooral ook moeten werken aan dat we eigenlijk niet zoveel nodig hebben.
Ja.
Ja, waren we niet inderdaad die wereld ook een beetje aan het verpesten sinds we allerlei machines en zo hebben gebouwd. Sinds we zoveel zijn gaan vermeerderen, kunnen we ook niet meer zo goed minder. En weet je, er is een hele grote groep mensen die nog heel erg vertrouwd van nou, met de technologie lossen we het allemaal op.
Ja. Ja, en het zit natuurlijk ook heel sterk de drive in de economie. Hè? Een economie moet groeien.
Ja. Ja.
Anders... Ja, breekt de pleuris uit.
Precies.
En de idee van genoeg is genoeg, of met minder kunnen we ook toe,
ja.
Dat is echt een andere manier van denken.
Dat is alleen op immigratiebeleid.
Nou, bijvoorbeeld. Nee, maar dat is echt een ding wat zo diep in onze westers-kapitalistische brein zit, dat het heel moeilijk is om op een andere manier te gaan denken en leven en voelen. Ik vind dat inderdaad echt wel een klus, hoor. En dat betekent ook voor ons gewoon hier in de Fontein en als kerkgemeenschap hebben we eigenlijk met elkaar een soort goede ideeën, geruchtensysteem of zo nodig om te zeggen, oh, hey, zou ook kunnen. Hè? Of via je best practices, je successen.
Nou, zeker, ja. Zouden we daar niet goede voorgangers van
zouden we wat meer van de voorgangers moeten verwachten dan? Hè?
Ja.
Want dat zijn wij.
Precies. Nou, het is een spannende vraag.
Het is een spannende vraag. Laten we maar eerlijk in de ogen kijken. En eens nadenken over wat dat kan zijn. En ik denk wel dat we, als we nu een beetje terugbuigen, ook naar het begin van ons gesprek. Heeft de kerk een boodschap? Nou ja, ik denk wel dat in ieder geval... in onze verantwoordelijkheid ligt als voorgangers om ook na te denken, hoe kunnen we dit ter sprake brengen?
Ja.
En dat kan op zondag zijn in bepaalde momenten. Maar ook wel misschien in onderwijssituaties waar je met jongeren spreekt. Of in groepsgesprekken van ouderen of mini-wijken of weet ik veel wat. Ja, ik geloof wel dat daar kansen liggen.
Nou, zeker. Kijk, en ik denk ook... dat heeft niet direct een hele groene... Dus niet zichtbaar groen, hè, maar dus die... dat geloof dat we uiteindelijk ook inderdaad niet meer van meer gelukkiger worden. Hmm. En onszelf niet hoeven te verlossen. Dat we niet door spullen ons doel bereiken. Nou, misschien is dat nog wel een soort boodschap waar we wat meer in ieder geval aan kunnen zitten. Waardoor we ook op een dieper vlak hopelijk uiteindelijk op heel veel aspecten van ons leven een duurzamer gaan leven.
Ja, want dan maken we verbinding ook met het hart van het evangelie. Hè?
Ja,
mooi.
Precies.
Nou, beste luisteraars. De tijd vliegt om als je het naar je zin hebt. Dus ook deze aflevering is alweer... bijna ten einde. Dit onderwerp vraagt wel een beetje om de oproep van jongens. Heb je een goed idee? Heb je iets te melden op dit punt? En je denkt van, nou, dat kan in een volgende aflevering van deze podcast ter sprake komen. Schroom niet, zoek ons op. Op enigerlei wijze zijn wij te vinden. En als jullie je niet bij ons melden, melden wij ons er weer de volgende keer bij jullie. Graag tot de volgende keer bij Huis, Tuin en Kerk. De podcast.